Welkom bij een nieuwe aflevering van De Roze Hoed vanuit het Vakwerkhuis in Delft. Een podcast waarin we je alvast onderdompelen in de wereld van het Delft Fringe Festival en de wereld van nieuwe makers. Mocht je het niet helemaal scherp hebben, van 2 tot en met 12 juni 2022 vindt het Delft Fringe Festival plaats in de stad van Delfsblauw in Delft. Mijn naam is Tamara Griffioen en ik ben programmeur en programmamaker bij het festival. Ik houd me bezig met alle zaken die nieuwe makers aangaan en sta te trappelen om dit jaar weer een mooie nieuwe live editie te kunnen gaan presenteren van het festival. Het Delft Fringe Festival is een podiumkunstenfestival voor nieuwe makers. Makers die in de regel nog niet zo lang geleden zijn afgestuurd aan een kunstvakopleiding of die zichzelf opnieuw aan het uitvinden zijn met hun eigen kunsten. Als een maker afgestudeerd is, komen er eigenlijk twee werelden samen, namelijk de wereld van kunst en ondernemerschap. Soms zijn deze werelden moeilijk te verenigen. Ondernemerschap staat vaak in het teken van geld verdienen, marketing, publicatie, administratie, netwerken, optredens regelen. En kunst staat juist in het teken van expressie, je uiten als mens, onderwerpen vanuit een ander daglicht bekijken, je laten verwonderen, je eigen inspiratie kunnen uitwerken. Gaan deze werelden in Nederland eigenlijk nog wel samen? Is er ruimte voor experiment? En draait het in Nederland eigenlijk niet te veel om het ondernemenstukje? Mag je nog wel de tijd nemen om je onder te laten dompelen in een onderzoek als maker? Of is die tijd simpelweg te kostbaar? Tijdens het Delft Fringe Festival zoeken we samen met collega's, makers, organisaties en mensen uit het veld naar antwoorden op deze vragen. We faciliteren een geluid en we bevragen de huidige staat van het culturele veld vanuit de kunstpodium kunsten. We faciliteren een geluid en bevragen de huidige staat van het culturele veld van de podiumkunsten. En dat doen we altijd met nieuwe makers als uitgangspunt. Nieuwe makers staan centraal tijdens het Delft Fringe Festival en tijdens deze aflevering bevraag ik 3 makers over hun voorstellingen en makerschap. En aan tafel heb ik de volgende 3 makers, namelijk Mees van der Smacht, ik moet wel goed uitspreken. Mees van der Smacht ensemble eigenlijk. Je bent in je eentje een ensemble, klopt dat?
Vandaag ben ik alleen.
En jouw voorstelling heet 12 Minutes of Infinity. Je maakt muziek en jij onderzoekt eigenlijk de 12 minuten van die de mens nog meemaakt in hersenactiviteit voordat je doodgaat. Klopt dat?
Ja, nadat je vanaf het moment dat je klinisch dood bent, dus als je hart is gestopt met pompen, dan wat er dan gebeurt in je hersenen.
Wauw, daar gaan we zo nog even verder over doorpraten. Jonathan Nagel, Nagel of Nagel?
Nou, in het Duits is het Nagel, maar Nagel gaat ook.
Jij maakt de voorstelling Eventually en dat is een dansvoorstelling, maar ja, met heel veel live muziek ook.
Ja, precies. Dat is, ik speel muziek. Ik ben muzikus en maker van deze voorstelling. En ik werk samen met een danseres. En ook nog met een lichtontwerper die een speciale lichtinstallatie voor ons gemaakt heeft. Dus we hebben een heel speciaal decor wat we gebruiken. En dus ja, een heel bijzondere voorstelling.
En als laatste heb ik nog 2 dames, namelijk Lieselotte Baks en Cato van Houtegem. Samen 1 duo en jullie hebben de voorstelling Virtual Ritual gemaakt. En dat is een theatervoorstelling over de mogelijke uitkomsten van de transformatie van technologie. Over misschien wel 100 jaar. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja.
Of misschien wel eerder?
Dat kan. Dus wij houden even 100 jaar. 99 jaar. Als streefdoel in ons hoofd. En we zijn heel benieuwd wat er dan allemaal zou kunnen ontstaan.
Nou, welkom allemaal. Mag ik bij jullie dames beginnen? Kunnen jullie zelf kort voorstellen? Willen jullie de vraag voor mij beantwoorden? Beschrijf jouw deelname aan het Delft Fringe Festival in 1 emoticon.
Ja, nou, ik ben Lieslot. En naast me zit Cato. En wij zijn samen afgestudeerd van de Academie voor Theater in 2020, volgens mij. Ja. De eerste coronalichting, in ieder geval die. En wij gaan dan nu samen voor het eerst voor mensen eindelijk iets maken. En we hebben de emoticon gekozen. Het is een smiley. Maar dan met een cowboyhoed op. Want we're going on an adventure. Dat is wat we gaan doen. En jij mag dit benoemen, want dat is echt prachtig.
We hebben die emoticon gekozen omdat het voor ons op heel veel vlakken een avontuur wordt. Het is ons eerste avontuur na ons afstuderen. Maar ook het eerste avontuur met weer iets die live mag. Dus wij maken voor de eerste keer samen. En we gaan dus op het avontuur naar 100 jaar verder. Wat gebeurt er dan met de technologie? Wat voor ons ook een groot avontuur zijn, is omdat we zelf niet de meest technologische kenners zijn. Dus dat wordt heel spannend.
Heel spannend. Dank jullie wel. Jonathan, voor jou?
Ik ben Jonathan. Ik ben, als ik al zei, afgestudeerd aan het conservatorium in Amsterdam in 2018. En ja, de laatste jaren doe ik heel veel met theater en podiumkunsten. En nou, ik heb nu een voorstelling die zou ik in één emoticon omschrijven met dat smiley met een nimbus, met een straalkrans. Omdat het wel, je moet wel heel veel vertrouwen in jezelf hebben en in de wereld als je zoiets maakt. En de voorstelling die wij gaan spelen hier in Delft, dat is een heel intense voorstelling. Ja, zowel voor de artiesten als ook voor het publiek. Dus er is heel veel geluid en de dans is echt heel expressief. En het gaat zo'n beetje over het uitzoeken van wat het limiet is van controle. En als je voor zoiets extreem gaat, dan moet je wel gewoon een beetje vertrouwen daarin hebben dat het wel goed komt. Want je hebt het niet alles helemaal zelf onder controle.
Dankjewel. We gaan straks nog dieper in op jouw voorstelling. Mees, wil jij ook even voorstellen en je smiley benoemen?
Yes, ik ben Mees van der Smacht. Ik ben een muzikale maker uit Utrecht. En ik ben een denker en een voeler. De emoticon die ik heb gekozen is de liggende 8. Het teken voor de oneindigheid. Wat natuurlijk aansluit bij de 12 minutes of infinity. Waar mijn voorstelling over gaat. Dat zit zo. In die hersenactiviteit na je dood. Raken je hersenen soort van. Of nou ja, niemand weet wat er dan gebeurt. En mijn theorie is, of wat ik onderzoek met deze voorstelling is, dat je hersenen loskomen te staan van je lichaam, omdat je lichaam fysiek dood is. En mijn angst daarin is dat de tijd dan zodanig vertraagt dat er nooit meer een einde aankomt.
Wauw. Ik heb heel veel vragen over jouw voorstelling, dus ik ga ook even helemaal los. Hey, wanneer kwam jij erachter dat er na de dood nog een periode van ongeveer 12 minuten is waarin er nog iets gebeurt met een mens? Hoe ontdek je dat?
Ja, ik was denk ik gewoon aan het rondsurfen op het internet toen ik daar iets over hoorde. En ik dat intrigeerde mij en ik besloot om dat verder uit te zoeken. En ik heb het wetenschappelijk artikel gevonden waar dat uit voortkomt. Dat komt uit Canada, waar 4 mensen die op de intensive care lagen en niet meer gered konden worden, zijn losgekoppeld van hun levensreddende apparatuur. Terwijl ze in een hersenscan zaten. Dus ze hebben een hersenscan gedaan tijdens de dood en 10 minuten na de dood. En het kwam erop neer dat er bij 3 van de 4 niks gebeurde in de hersenen tijdens de dood. Maar bij 1 van de 4 waren de hersenen nog steeds actief 12 minuten nadat hij overleden was.
Wauw. En wat fascineert jou zo aan het stukje tussen dood en leven?
Ja, ik denk dat de dood fascineert mij sowieso. En de menselijke vergankelijkheid en hoe wij allemaal omgaan met de ondraaglijke lichtheid van ons bestaan. En het geeft mij ook een soort van zekerheid dat ik weet dat ik uiteindelijk zal sterven. En dat het allemaal voorbij is en dat het dus niet zoveel uitmaakt wat ik nou eigenlijk bereik of niet. Het einde van het leven is voor mij in zekere zin mijn drive en mijn motivatie en mijn redenering achter alles wat ik doe. En dan is de gedachte dat het niet komt en dus het tegenovergestelde daarvan is dan vrij angstaanjagend.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe ziet jouw maakproces eruit? Weet je, je hebt al deze informatie, je hebt zo'n onderzoek gevonden. En dan? Hoe dan verder?
Ja, zoals ik al zei, ik ben een denker en een voeler. Dus ik maak ook vanuit die twee aspecten aan mijn eigen persoonlijkheid. Dus ik duik echt de diepste krochten van het internet in om alle informatie te vinden. Want ook al is het kunst, het moet wel ergens op slaan. En vervolgens, dat voelen, dat gaat wat meer vanzelf. Dat doe ik gewoon. En dan breng ik die twee samen. Ik ga het liefst zitten achter een mooie piano. En die vertelt mij een verhaal en ik vertel hem een verhaal. En dan pak ik potlood en papier en dan schrijf ik op wat er uit die piano komt.
Wauw, dat is best wel intuïtief ook, denk ik.
Zeker.
Ja. Mooi. Hey, de mens kent best wel veel concepten over het leven en dood en de verhouding hiertussen. En ik zat zo te luisteren naar jouw verhaal, maar ik zat ook te lezen wat je had ingestuurd voor je aanmelding. En toen dacht ik, zouden die 12 minuten een soort van vagevuur zijn? Het moment tussen hemel of hel, leven en dood. Wat denk jij?
Ik wilde zeggen, dat zullen we nooit weten. Maar misschien zullen we dat allemaal ooit weten.
Als het te laat is, zeg maar.
Ja. Op het moment dat we het niet meer kunnen doorvertellen, dan komen we daarachter. Ik denk dat er in het vage vuur, zoals je dat beschrijft, een zekere schoonheid zit. En ook een zekere onschoonheid, wat het dan weer zo mooi maakt. En misschien verenigt het ons wel als mens, omdat we allemaal dit ooit zullen meemaken.
Mooi, dankjewel. Mees, jij bent nog best wel jong, hè? 21 geloof ik, als ik het goed heb.
Ik ben afgelopen week 22.
22, nou gefeliciteerd. Hoe zie jij je toekomst als maker? Net begonnen maker.
Ik weet één ding zeker. En dat is dat ik blijf maken. En wat ik dan ga maken, dat weet ik net zo min als jij.
Nou, ik word graag op de hoogte gehouden. Want met dit soort concepten heb je mijn interesse in ieder geval wel te pakken. Dankjewel, Mees. Jonathan, jij hebt een soort visuele en een audio, hoe zeg je dat? Audio ervaring als het ware. Het is een soort totaal ervaring als het ware, toch?
Ja, klopt. En dat is ook over het algemeen iets wat mij heel erg trekt. Iets te maken wat niet in een bepaald vakje past. Wat niet in echt een concert of een dansvoorstelling of een theatervoorstelling is of zo. Maar ik vind het heel, heel spannend eigenlijk. In principe kunst te maken waar je op heel veel verschillende manieren naar kan kijken. En ook dan buiten de voorstelling die we maken, heb ik ook met dit project nu een album opgenomen, wat binnen een paar maanden gereleased wordt. Maar dat is niet alleen een muziekalbum, maar dat is ook weer dan wordt samen aangeboden met een fotoboek en met een aantal video's van de dansvoorstellingen. Ik wil gewoon eigenlijk iets maken wat heel veel verschillende facetten of aspecten heeft waar je thuis naar kan luisteren op je koptelefoon of waar je naar een voorstelling, naar een theater kan gaan of naar een concert of wat het allemaal inhoudt. Dat vind ik heel, heel leuk om te doen.
En jouw voorstelling heet Eventually, dus uiteindelijk een soort van vertaling. Dat klinkt eigenlijk alsof er een soort lange reis of een groot verhaal gaat plaatsvinden met een soort uiteindelijk leefden ze misschien wel lang en gelukkig? Of is er iets heel anders gaande in jouw voorstelling?
Nou, wat ik daarmee bedoel, ik vind het een heel leuk woord, omdat het aan de ene kant inhoudt dat iets wel heel lang duurt en misschien ook gewoon wel moeilijk te bereiken is, maar aan de andere kant houdt het ook in dat er wel een soort doel is of een einde of iets wat je uiteindelijk wel bereikt. Dus het gaat erover dat, ja, vaak is het, zitten we met heel veel dingen te worstelen en heel veel dingen zijn gewoon moeilijk, maar het is ook gewoon eigenlijk de bedoeling om juist te laten zien dat het wel de moeite is om door te gaan. Want waar je ook mee bezig bent, als je maar niet opgeeft, dan raak je daar ergens mee. En dus ja, soms is het een heel lange en moeilijke weg. Maar uiteindelijk, als je maar doorgaat, dan bereik je toch wel iets.
Ja, want je zei hè, worsteling en volgens mij had je het eerder ook al over machteloosheid.
Ja.
En volgens mij schreef je in je aanmelding ook machteloosheid tekent het verloop van controle tot overgave. En dat is natuurlijk iets waar wij als mensheid de afgelopen 2 jaar best wel mee te maken hebben gehad. Met die hele pandemietoestand en hoe machteloos je je kan voelen en dat je eigenlijk niks kan doen. Heeft de coronapandemie voor jou ook een rol gespeeld in de inspiratie voor deze voorstelling?
Niet direct, maar natuurlijk ja, alles wat in de afgelopen 2 jaar ontstaan is, is in het kader van de pandemie ontstaan. Want nou ja, dat was natuurlijk een heel, heel beperkende factor voor iedereen. Maar in principe gaat het over dingen die eerder al daar waren. En dat heeft natuurlijk algemeen te maken met de verandering van de wereld en de invloed van het internet en er steeds ja, alles gaat steeds sneller en er zijn steeds meer eisen waar je aan moet voldoen en meer regels en meer dingen. En nou ja, ik zie heel veel mensen rond me heen die sowieso ja, in mijn leeftijd, zeg ik maar, die het daar heel erg moeilijk mee hebben. Omdat je, ja, je hebt niet meer echt een leven waar je een vaste baan hebt. Waar je weet, wat doe je nu voor de rest van je leven. Of een vaste plek waar je woont. En waar je, of zo. Maar we moeten daar...
De structuur is weg, zeg
ja,
maar.
We moeten daar steeds mee omgaan met steeds nieuwe onzekerheden. En steeds nieuwe ja, problemen die weer opkomen. En daar moet je altijd op reageren en iets mee doen. En dat heeft natuurlijk voor heel veel mensen die zoeken dan juist naar structuren waar ze aan vast kunnen houden en die een gevoel van controle geven. Maar dan komt er zoiets als een pandemie en dan raak je de hele controle weer helemaal kwijt. En dan moet je toch nog doorgaan. En op een gegeven moment begrijp je misschien dat je gewoon uiteindelijk geen controle hebt in het leven. Maar, en dat is dus wat ik bedoel met het verloop van controle tot overgave. In het einde moet je maar gewoon ook die dingen accepteren hoe ze komen. En dan gewoon het beste van maken.
Eigenlijk een beetje zoals Mees accepteert dat hij op een gegeven moment toch dood zal gaan. Mm. Heb jij eigenlijk dat gevoel van machteloosheid? Of dat soms moet je gewoon die controle ook uit handen durven geven?
Ja, precies.
Het over je heen laten komen.
Ik zie zeker een connectie daar. Ja.
Dus. Hey Jonathan, jij hebt eerder ook al op het Delft Fringe Festival gestaan.
Ja.
Met een andere voorstelling.
Klopt.
Wat is jouw leukste herinnering van die tijd?
Ja, dat is moeilijk zo samen te vatten, maar ik vond het heel, heel fijn. Nou, het was een heel andere setting voor ons, omdat het een voorstelling was waar we eigenlijk technisch helemaal niks nodig hadden. En daar was het dan uiteindelijk zo dat we elke dag op een andere locatie stonden. Dat vond ik heel leuk, omdat we echt heel verschillende settings hadden waar we onze performance konden presenteren. En nou, dat is nu niet het geval, want wat we nu doen, dan hebben we heel veel lichten en versterkers en zo nodig. En dus ja, zijn we qua speelplek meer beperkt. En dat is, volgens mij hebben we nu 2 speelplekken, maar de eerste 3 dagen zijn in ieder geval op dezelfde plek. Maar op zich vind ik het heel, heel bijzonder dat er zoveel verschillende locaties zijn op het Delft Fringe Festival. En echt van fabriekshallen tot woonkamers en theaters. En daar heb je een grote diversiteit van mogelijke ervaringen.
Ja, dankjewel. Ik kijk ontzettend uit naar jouw visuele en audio performance en ervaring om die te gaan meemaken.
Dankjewel.
Dames, Lieselotte en Cato, ik ga naar jullie toe. Ik ben heel erg benieuwd, want jullie zeiden net al van ja, we zijn geen technologische hoogstandjes. Maar ik ben wel heel benieuwd, op welke manier is de digitale technologie voor jullie dan de inspiratie voor jullie voorstelling?
Ja, nou vooral, het is overal. Je kan het niet meer wegdenken. Het zit, en zeker ook afgelopen 2 jaar, het is echt everywhere. En meer dat we het over hadden van we zijn allebei er niet zo goed in. Maar ja, het is er en we moeten erin mee. En dat je dan gaat terugkijken naar dingen die nu heel normaal zijn in ons alledaagse handelen. Terwijl 5 jaar geleden kon je het niet bedenken. Dus het feit dat we de afgelopen tijd met een code ergens naar binnen moesten, of dat er een reanimatie-app is, of dat je met je telefoon kan ontlokken met je gezichtsherkenning, dat bestond niet. Een bitcoin bestond niet. En nu is dat normaal. En meer zo van, oké, als dat dus allemaal normaal wordt en we gaan daarin mee, want het zijn prachtige, positieve ervaringen, succes, maar verliezen we dan niet iets? En meer omdat het overal dus is van, oké, we staan hier misschien niet van nature achter en we moeten erin mee, maar hoe gaan we hierin mee en heeft dit een consequentie en moeten we de mens niet waarschuwen voor wat er nog gaat komen, zoiets. Daaruit kwam het.
En we zijn er ook flink achter gekomen, we zijn allebei geen technologische hoogstandjes, maar sorry dat ik het zeg, Lieselot, maar Lieselot nog minder dan ik. We merkten dat verschil heel erg op. En als je ook naar oudere generaties kijkt, is dat verschil ook soms heel groot. Maar heel veel mensen van onze leeftijd, die kennen er wel heel veel van. Dus wij merkten ook, oké, die drempel wordt tussen verschillende groepen in de samenleving ook soms groter dan bij andere mensen.
En je moet ook wel, toch?
En je moet, want als je er niet aan meedoet, dan hoor je er ook echt niet bij. Dan kan je eigenlijk niet meedraaien in de samenleving. En dat is voor ons wel echt een trigger geweest. Hè. Eigenlijk willen wij dat niet. Maar ja, je hebt niet echt een optie, want je hebt ook gewoon een job nodig en je hebt die contacten nodig. En als je het op die manier niet doet, dan kan je het eigenlijk bijna niet meer waarmaken.
Hey, en hoe verhoudt kunst zich dan tot deze digitale technologie?
Ik denk met name omdat wij kunst ook gebruiken als zo'n vorm van reflectie. Dus wat we net zeiden, oké, we vinden dit eng. En met name ook voor de mensheid. Van moeten we onszelf niet waarschuwen van wees bewust van die veranderingen. Want misschien door het effect van die technologie verliezen we dus menselijke hele belangrijke dingen. En doordat we dan daar een voorstelling over maken, kunnen we mensen vragen om even een half uur niet digitaal in te checken, maar echt met mensen te zijn. En kunnen we een ander perspectief laten zien zonder dat er iemand tussenkomt. Mensen worden samengebracht. Ja, dus ik denk eigenlijk heel veel.
Ja, zeker.
Ik was wel benieuwd, want je zei net al van ja, je moet meedoen. En ook als je er niet zoveel van af weet, de drempel wordt steeds hoger. Hoe afhankelijk zijn we dan eigenlijk van technologie? En schetsen jullie een beeld waar we als mens bang voor moeten zijn over die 100 jaar?
Nee, we schetsen geen beeld waar we per se bang van moeten worden. Ik denk dat ons doel vooral de bewustwording ervan is. Een klein voorbeeldje. Ik ben Lieselot nu aan het leren om Drive te gebruiken. Hè? Google Drive. Nou, dat is voor heel veel mensen wordt dat dagelijks gebruikt. Maar door heel veel mensen ook gewoon niet. En ik denk dat ook gewoon belangrijk is dat wij kunnen aantonen van heel veel dingen zijn ook handig en helpen ons. En technologie zit ook in de wetenschap. Hè? Dus daarom kan Mees ontdekken dat hersenen nog 12 seconden lang doorgaan. Dus heel veel dingen zijn ook echt ontzettend positief daaraan. En dat willen we ook wel laten zien.
Ja, juist vanuit die positiviteit alles omarmen. En dan in die omarming misschien zo'n snijdend vlak bereiken van, is dit nog positief of is dit ook zorgelijk?
Ja. Is dat ook iets wat jullie publiek willen meegeven?
Ja, want we hebben het er ook wel echt over dat het ons heel leuk lijkt dat verschillende mensen in gesprek gaan met elkaar nadien. Ik heb heel snel al het beeld in mij van wat als een man van 67 jaar de voorstelling ziet en een kind van 12 of 15 jaar. Die man is niet opgegroeid met technologie. Het kind is wel opgegroeid met technologie en daar is het zo normaal. Ik ben heel nieuwsgierig wat daar dan aan belevingswereld gebeurt bij die twee verschillende personen. Dus dat volgens mij is dat heel belangrijk.
Ja, mooi. Dank jullie wel, dames. Ik heb een aantal vragen voor jullie allemaal. Dus voel je ook vrij om in te springen. We hebben het in het begin, gaf ik het al even aan. Het gaat niet alleen maar om, maar soms moet je jezelf ook leren verkopen. Zien jullie jezelf meer als maker of als ondernemer? Jonathan, mag ik bij jou beginnen?
Nou ja, definitief als maker.
Niks met ondernemerschap.
Nou, helaas hoort dat er ook bij, maar ik vind het heel erg vervelend. Maar ja, dat, anders kan het gewoon niet. Dat is de wereld waarin we leven. Maar ik doe het niet graag, maar ik doe het omdat het moet. Omdat het mij de kans geeft om dan uiteindelijk dat te doen wat ik wel leuk vind.
Mees, hoe sta jij hierin?
Ja, maker is natuurlijk een duidelijk antwoord voor mij. Maar ik probeer ook in het ondernemerschap mijn kunstenaar te verweven en dat aan te vliegen alsof het een deel van het kunstwerk is. Want inderdaad, ondernemerschap is gewoon deel geworden van het zijn van een maker en daar ontkomen we niet aan. Dus dan ben ik het inderdaad allebei, maar vanuit de rol als maker.
Ja, ik denk niet dat wij daarom moeten liegen. Je bent ondernemer omdat je maker wil zijn. Maar als je tijdtechnisch kijkt, dan kunnen wij ook wel zeggen dat wij op dit moment meer bezig zijn met het ondernemen ervan dan met het maken. Althans, ik vind dat soms jammer. Dat kan ik wel heel eerlijk zeggen. Maar ja, je doet het inderdaad, zoals zij ook aangeven, omdat je dat creatief proces wil laten zien en op een vloer wil zetten. En net zoals je een bedrijf opricht, wil je iets laten zien aan de wereld, wil je iets uitstralen. En dat doe je als maker ook.
Maar het is daarin wel ook dat je wordt een soort van verplicht ondernemer. Ja. Inderdaad, vanuit die interesse voor het maken. Maar als dan dat ondernemen lukt en je bent ermee bezig, dan voel ik me ook wel een soort van businessvrouw on the side. En dat is ook wel echt gewoon heel nice. Omdat je krijgt het niet van nature heel veel geleerd. En het is moeilijk. Terwijl je gewoon leert dat je dan eigenlijk twee dingen kan, wat eigenlijk samenkomt. En dat ik nu erachter kom dat ik stiekem heel veel weet wat mensen om me heen buiten de kunst niet weten over ondernemen. Dus...
Mm-hmm. En Lieselotte, hoe blijven jullie zichtbaar voor het publiek? Als we toch stiekem een beetje over technologie hebben.
Zichtbaar als in?
Voor je publiek, dus marketing technisch, misschien publiciteit. Hoe spreek je je netwerk aan?
Nou, we zijn onderdeel van een hele leuke podcast. dat eerste. Dat doen we. Wat doen we?
Ja, het is natuurlijk...
Social netwerk.
Je kan niet om social media heen. Een poster en een flyer zijn heel leuk. Maar laat ons eerlijk zijn dat het de dag van vandaag nog relatief weinig gebruikt wordt. Dus ja, wij zullen vol in de technologie moeten duiken om ook onszelf in de verkoop te gooien. Zeker waar.
En Jonathan, pak jij dat anders aan?
Nee, ik ben er helemaal mee eens. Dat kan volgens mij niet anders. Ja, social media, Facebook, Instagram enzovoort. Dat is natuurlijk waar de meeste mensen ook die op zoek zijn naar ja, wat gebeurt er vanavond, die ergens heen willen of zo, die kijken daar gewoon. Dus daar moet je wel op ingaan dan.
En zit daar ook een stukje makerschap in? Of is het meer een verplichting? Dat kan natuurlijk ook.
Nou, voor mij is het echt meer een verplichting. Dat is niet iets wat ik graag doe, maar iets wat wel moet. Want anders sta ik voor een lege zaal en dat is ook vervelend.
Ik zag jou een beetje knikken, Cato.
Ja, ik denk dat voor heel veel makers herkenbaar is dat het als een verplichting aanvoelt. Het liefst zou je alleen creatief op de vloer aan de slag willen gaan. En ja, in deze wereld kan dat gewoon niet meer. Je moet mensen van hun scherm proberen wegkrijgen en die zaal in en die performance in.
Mees, oh ja?
Als ik op een gegeven moment echt ooit geld verdien met wat ik doe, dan is het eerste waar ik investeer in marketing of social media manager.
Goeie marketeer.
Het eerste waar ik heel blij zou zijn dat ik dat weg kan geven aan iemand anders.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Mees, wat is jouw grootste droom als maker?
Dat er iemand aan de andere kant van de wereld onderweg mijn muziek luistert en daarvan gaat huilen.
Wauw. En voor jou, Jonathan?
Dat ik de mogelijkheid heb om steeds door te gaan met wat ik doe. En dat er hier en daar mensen zijn die dat zien of horen en voor wie het iets betekent.
Mooi. En voor jullie dames? Mag ook los?
Voor mij persoonlijk, ik sta al jaren echt op het toneel. Ik krijg heel veel energie en blijdschap van het maken. Dus voor mij zou een droom zijn dat ik jong, oud kan verenigen om samen te maken. Dus niet enkel om lessen te volgen of workshop, maar echt om een maakproces in te duiken.
En ik heb meer dat contact is bij mij altijd een heel groot thema. En ik vind het zou echt top zijn als maker als je dus echt dat ouderwetse contact nog samen kan krijgen. En daarmee met dat contact mensen een perspectief biedt die ze misschien zelf nog niet hadden overwogen. Dus ze hoeven het niet over te nemen, maar puur dat ze een keer nadenken vanuit een andere invalshoek dan die van hunzelf.
Mooi, dank jullie wel voor jullie openhartige en fijne uitgebreide antwoorden. Het is tijd om af te gaan ronden. Dank jullie wel om hier met mij aan tafel te zitten. Luisteraars, dank je wel voor het luisteren. Je luisterde naar De Roze Hoed van het Delft Fringe Festival. Voor meer informatie over het festival kan je terecht op www.delftfringefestival.nl. En we zien jullie heel graag op het festival, ook zodat jullie deze makers kunnen ontmoeten. En luister vooral naar de volgende aflevering.